komen langzaam aan het einde van het leven van Samuel. Samuel, een bijzondere figuur in het Oude Testament. Een overgangsfiguur tussen de richteren, dat waren lokale, vaak militaire leiders, en het koningschap. Hij is degene die ook de eerste twee koningen van Israël heeft gezalfd, Saul en David. Hij was ook een profeet. Hij had meerdere keren in zijn leven, moest hij ook een profetisch woord brengen. In die zin van een moeilijke boodschap, het woord van de Heere doorgeven. Dat deed hij meerdere keren voor Saul. En hij had ook een priesterlijke functie. We zien ook in zijn stamboom dat hij afstamt uit een priesterlijke familie. Hij mocht dus ook in de tabernakel de priesterlijke dienst uitvoeren. Dat is een veelzijdige man hier. En het meeste wat we lezen over Samuel, dat gebeurt eigenlijk in de eerste paar jaar van zijn leven, in zijn jeugd. En daarna in de laatste paar jaar van zijn ouderdom. Heel veel van zijn leven kennen we eigenlijk niet. Vele jaren gaan voorbij zonder dat er eigenlijk veel informatie opgetekend wordt over wat hij allemaal gedaan en gezegd heeft. We hebben vorige preek, de vijfde preek in deze serie, hebben we gekeken naar zijn afscheidsrede aan het volk. Als Saul eigenlijk het koningschap overneemt, doet Samuel een stapje terug. Wetende eigenlijk dat Saul om hele verkeerde redenen gekozen is door het volk. En dat God eigenlijk Saul koning maakt, juist ook om het volk een moeilijke les te leren. Dat vaak de begeertes die wij hebben niet altijd het beste uitpakken. En dat het goed is om te vertrouwen op God en niet volgens wereldse maatstaven verlangens te hebben voor, in dit geval, het leiderschap. Saul is inmiddels gekroond als koning en we gaan twee gebeurtenissen in het leven van Saul bekijken waar Samuel bij was betrokken. Waarin Saul eigenlijk zijn ware hart laat zien. Het is in de beproevingen van het leven dat ons hart geopenbaard wordt. Het is in de moeilijke keuzes die tot ons komen, waarin we werkelijk laten zien wat er speelt ten diepste in ons hart en leven. Wat we geloven, waarvan we overtuigd zijn. En Saul gaat hier zijn ware aard tonen in deze twee gebeurtenissen. En Samuel moet de moeilijke boodschap gaan brengen dat God Saul verworpen heeft. Het grote gebrek in het karakter van Saul is dat hij ongehoorzaam is. Dat wordt duidelijk in deze twee gebeurtenissen. De Bijbel praat veel over gehoorzaamheid en het belang ervan. Ik zal een aantal teksten, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament, op het scherm zetten. Waarin gehoorzaamheid, het thema gehoorzaamheid en het belang van gehoorzaamheid in ons leven naar voren komt. We lezen bijvoorbeeld in Deuteronomium hoofdstuk 6 dat God net voordat Israël het land binnengaat, ze staan aan de oever van de Jordaan, ze staan op het punt om over te steken en het land van melk en honing binnen te gaan, wat God beloofd heeft, dat God aan Abraham geschonken heeft en aan zijn nageslacht. En dan zegt Mozes, dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen. In het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest. Dat is niet dat we bang zijn voor God, maar dat we ontzag hebben voor God. Dat we ontzag hebben voor God door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U en uw kind en uw kleinkind alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Dat is de belofte. God verbindt een prachtige belofte aan gehoorzaamheid. Dat doet hij niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Eer uw vader en uw moeder. Dit is het eerste gebod met belofte. Het gaat goed met je als je je ouders eert. Dus van kinds af aan leert God mensen dat gehoorzaamheid zegen met zich meebrengt. En dat zal ook zo zijn in onze volwassen jaren als wij gehoorzaam zijn aan God. Luister dan Israël en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Nu, in dit gedeelte alleen al zijn er drie verschillende woorden die Mozes gebruikt voor het idee van gehoorzaamheid. En als je door de concordanties heen kijkt van woorden die in de Bijbel gebruikt worden, kom je zeker een stuk of 10, 15 verschillende woorden tegen in het, zowel Oud als Nieuwe Testament samen, die God gebruikt om dit hele idee van gehoorzaamheid onder woorden te brengen. En het voornaamste woord is in dat eerste woord in vers 3, luisteren. We hebben hetzelfde eigenlijk in de Nederlandse taal. Wanneer we het woord gehoorzaamheid lezen, daar zit daar het woord horen in. Gehoorzaamheid. De kern van gehoorzaamheid is dat wij een oor hebben wat gevoelig is voor de wil en de stem van God. Dat is de kern van gehoorzaamheid. Dat wij een gevoelig oor hebben, dat we openstaan om de stem van God te horen. Ik kan me nog herinneren de eerste keer dat ik de documentaire had gezien, The March of the Penguins. Hebben jullie wel eens gezien? Dat is een documentaire over de penguins, een bepaalde penguinsoort op de Zuidpool. En die gaan dus door een cyclus heen. En in de winterperiode gaan ze het land op. En dan wordt er een eitje gelegd. En dan krijgt het mannetje krijgt dan de taak om dat eitje warm te houden door die hele winterperiode. Dan staan ze daar met misschien zelfs tienduizenden van die penguins allemaal tegen elkaar om warm te blijven. En op die tenen van die mannetjes ligt dan dat ei. En daar doen ze hun warme buik overheen met die hele dichte vacht. En dat ei moet warm blijven, want anders sterft dat kuikentje. En dat is bijzonder, want ze nemen allemaal een beurt aan de buitenkant en dan krijgen ze weer een beurt aan de binnenkant van die groep. Zodat ze allemaal de kou, zeg maar, eerlijk verdelen over die hele kolonie. En op een gegeven moment, en ze eten dus niet in die maanden, dat ze daar in het donker eigenlijk gewoon dat ei aan het warm houden zijn. Maandenlang één eitje warm houden, door vreselijk koude temperaturen heen. En wind en weer en neerslag enzovoorts. En die vrouwtjes die vertrekken dan. En die gaan die gaan zich helemaal vol eten, zeg maar. En dan komen ze na die winterperiode komen ze terug. En dan pas gaan die mannetjes, mogen ze gaan eten. Dan gaan ze ook naar zee en gaan ze eten. Maar in die kolonies, als die kleintjes geboren worden, dan zijn daar letterlijk tienduizenden van die kuikentjes en die moeder, die komt dan terug. En zo'n kuikentje, die kan uit alle geluiden van die moederpenguins, kan hij of zij zijn eigen moederstem verstaan. En reageren op die stem. Dat is een ongelooflijk wonder hoe God dat gemaakt heeft. Want in mijn oren klinkt het allemaal precies hetzelfde. Een hele hoop kabaal. En in dat lawaai wordt er één stem uitgehaald. En daar wordt op gereageerd. En dat is eigenlijk wat wij moeten doen, hè? Dat is de gehoorzaamheid die God zoekt in ons. Lieve mensen, er zijn zoveel stemmen in deze wereld vandaag. Je hoeft maar een internetverbinding te hebben en je kan je stem over de hele wereld uitzenden. En er zijn nog nooit zoveel stemmen geweest die op een mens kunnen afkomen als vandaag de dag in onze welvaartsituatie waarin we op ten alle tijden verbonden zijn met het internet. En wat wij nodig hebben is een gevoeligheid voor de stem van die ene. De stem van God. En dat we daarop reageren. En alles wat hij ons zegt en alles wat hij van ons vraagt, dat we daar gehoorzaam aan zijn. Jezus zegt in het Nieuwe Testament, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Je kunt niet aan de ene kant zeggen, ik heb Jezus lief, en dan omdraaien en niet doen wat hij zegt. Dat is tegenstrijdig. Je laat zien dat je Jezus lief hebt, juist door zijn geboden in acht te nemen. En wat is het gebod wat Jezus bedoelt hier? Daar is natuurlijk enige controverse over. Sommige mensen zeggen dat het hier om de 10 geboden gaat. Ik denk niet dat het hier om de 10 geboden gaat. Het gaat hier om het nieuwe gebod wat Jezus bracht. Heb elkaar lief. Maar de kern van de zaak is, er is geen redding, er is geen christen zijn, er is geen waar geloof, zonder dat dat zich uit in gehoorzaamheid aan God. Jacobus zegt, wees daders van het woord en niet hoorders alleen. Want dan bedrieg je jezelf. Maar we moeten niet denken dat God ons geboden geeft, omdat hij het fijn vindt om het voor het zeggen te hebben. Of om ons even goed onder de duim te houden. Dat we niet in opstand komen. Dat hij ons eigenlijk manipuleert om te doen wat voor hem heel goed uitkomt. Of dat het houden van Gods geboden op de een of andere manier saai of vervelend of lastig zou moeten zijn. God doet het voor onze bestwil. God vraagt dingen aan ons omdat hij van ons houdt. En hij weet wat het beste voor ons is. Iemand heeft eens gezegd, Gods geboden zijn ontworpen om je naar het allerbeste leven te leiden. Geloof je dat? Ook de geboden die je misschien niet begrijpt. Het is ontworpen om jou naar het allerbeste leven te leiden. Dus als je God niet gehoorzaamt, dan mis je het allerbeste leven wat God voor ogen heeft. En hij gaat door, deze man, en zegt, je zult hem niet gehoorzamen als je hem niet gelooft en niet op hem vertrouwt. Dus als je niet gehoorzaamt, kan je je afvragen, geloof ik hem? Vertrouw ik op zijn belofte? En je kunt hem niet geloven als je niet van hem houdt. En je kunt niet van hem houden als je hem niet kent. Het begint bij het kennen van God. Daarna, hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je hem gaat liefhebben. Hoe meer je hem gaat liefhebben, hoe meer je hem gaat vertrouwen. En hoe meer je hem gaat vertrouwen, hoe beter en makkelijker je hem kan gehoorzamen. Saul openbaart zijn ongehoorzaamheid op twee manieren eigenlijk. Nummer 1. Saul gehoorzaamt, maar niet volhardend. Hij volhardt niet in zijn gehoorzaamheid. Hij gehoorzaamt heel eventjes. En als het dan verder niet uitkomt, valt hij terug in een stuk ongehoorzaamheid. Hij houdt niet vol in zijn gehoorzaamheid. En in de tweede gebeurtenis die we gaan zien vanmiddag, zullen we zien dat Saul maar een gedeeltelijke gehoorzaamheid hanteert. Niet een volledige gehoorzaamheid. En we zullen erachter komen dat een gedeeltelijke gehoorzaamheid in de ogen van God eigenlijk ongehoorzaamheid is. Laten we die twee gebeurtenissen eens gaan bekijken. God zoekt volhardende gehoorzaamheid. Saul is koning geworden. En een van de redenen waarom het volk een koning wilde is om te strijden tegen de vijanden die het volk Israël omringden. Een van de grootste vijanden was de Filistijnen in die tijd, maar ook de reus Goliath, een bijna 3 meter lange boom van een kerel vandaan kwam. En we lezen dat eigenlijk als Samuel Saul zalft, dat hij hem al instructies geeft, dat als hij koning is, dan zou dit de standaard zijn, dat Samuel zou komen om een offer te brengen voordat de strijd zou beginnen. Hij zegt in 1 Samuel 10, ga voor mij uit naar Gilgal, zie ik zal naar u toe komen om brandoffers te brengen en om dankoffers te brengen. 7 dagen moet u daar wachten, totdat ik bij u kom en u bekend maak wat u moet doen. Dus Samuel had een speciale rol, een adviserende rol, want oorlogvoering in het Oude Testament was geheel en al onder het gezag van God. God werd gevraagd, moeten wij in de aanval gaan of niet? En hoe en wanneer? God was degene naar wie het volk, naar wie het leger keek om ook militaire beslissingen te maken. En Samuel was degene die het mondstuk van God was in die momenten. En dan lezen we dat er een moment is in het leven van het volk Israël dat de Filistijnen zich verzamelden om te strijden tegen Israël. 30.000 wagens en 6.000 ruiters en volk zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Dat is natuurlijk een beetje, dat is niet letterlijke taal, dat is gewoon een beeldspraak om te laten zien. Het was een enorme menigte. Een enorm leger dat zich hier opstelt vanuit de Filistijnen en dat het volk Israël tegemoet komt. Een overweldigende vijand. En dan lezen we vers 6, toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was in het nauw gedreven. Verborg het volk zich in de grotten, in de rotsspleten, tussen de rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten. Iedereen maakte dat hij wegkwam. Er zou een enorme veldslag plaatsvinden en niemand wilde daar iets mee te maken hebben. Het volk beefde van angst en verstopte zich in alle verstopplekjes die ze maar konden vinden. Ook staken Hebreeën de Jordaan over naar het land van Gad en Gilead. Als je nog kan herinneren, als het volk over de Jordaan het land ingaat, zijn er een aantal van die stammen die zich aan de rechterkant, aan de oostkant van de Jordaan gaan vestigen. En een deel van het volk gaat nu daar naartoe in veiligheid. Het zijn vluchtelingen. Ze verlaten hun huizen en ze rennen met een paar spullen, een klein koffertje, zo snel ze kunnen naar een andere plek om het grote slagveld uit de weg te gaan. En dan staat er, maar Saul bleef zelf nog in Gilgal. Hier is de nieuwe koning. En hij moet gaan vechten tegen een enorm leger. En het volk kwam bevend achter hem aan. Het leger van Israël. En dan moet Saul wachten, want dat waren de instructies. 7 dagen moet hij gaan wachten. Terwijl de Filistijnen gelegenheid hebben om zich voor te bereiden, om zich in te graven wat nodig is om de beste positie te hebben tegenover het volk Israël. En de eerste dag gaat voorbij en Samuel komt niet. En de tweede dag gaat voorbij en weer is er geen Samuel. En de derde en de vierde dag en de vijfde dag en de zesde dag. En elke dag dat Samuel niet komt opdagen, vertrekken er weer een paar groepjes mensen uit het leger van Israël uit angst. En toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. Kan je je voorstellen wat er door het hoofd van Saul gaat? Elke minuut dat Samuel niet komt opdagen, wordt de kans van overwinning kleiner, want de mensen die haken af. Ze vertrekken, ze gaan terug naar huis. Ze zien in wat er hen te wachten staat. Ze zien de bui al hangen. En dan moet Saul eigenlijk volharden in gehoorzaamheid. Hij weet wat de instructies zijn. Wacht op Samuel. Alleen met de zegen van Gods profeet willen wij de strijd ingaan. En zijn leger wordt uitgedund en kleiner. En dan is er die verleiding om toch maar touwtjes in eigen handen te nemen. Om toch maar in te grijpen. Om iets naar zich toe te trekken wat niet van hem is. Ben je ook wel eens in zo'n situatie geweest? Dat je aan het wachten bent op de Heer. Je hebt gebeden. Maar de Heer schijnt niet op te komen dagen. De Heer heeft het blijkbaar druk. Toen Jezus erachter kwam dat Lazarus ziek was, bleef hij nog 2 dagen wachten. Voordat hij kwam opdagen. En toen was het nog 2 dagen reizen voordat hij daar eindelijk was. En we weten wat God van ons vraagt, maar de verleiding is groot om het toch zelf te gaan doen. Om het op onze eigen wijze op te lossen. Om onze problemen in het vlees op te lossen. En dan komt Saul, vers 9. En uiteindelijk hakt hij de knoop door en zegt hij: breng mij een brandoffer. En dankoffers. En dan brengt hij dat naar het altaar en hij brengt een offer aan de Heere God. En juist op dat moment, wat denk je dat er gebeurt? Precies. Dacht je dat die timing toevallig was? Dat Samuel precies komt opdagen op het moment van de ongehoorzaamheid van Saul. Als hij nog een uur langer had gewacht, was het goed geweest. Trouwens, even een zijspoortje hier. Ik heb dit zinnetje bovenaan. Een volk zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden, heb ik in het blauw gezet. Omdat die nog 2 keer voorkomt in de Bijbel, datzelfde zinnetje. Dezelfde situatie met een onmogelijk groot leger, een ontelbaar groot leger dat zich verzamelt tegenover het volk Israël. De eerste keer dat dat voorkomt is in het boek Jozua, een minder bekende geschiedenis. Maar in het boek Jozua en hoofdstuk 11 zien we dat precies dezelfde situatie. Jozua was in precies dezelfde situatie waarin Saul zich bevond. Maar staat er, zij trokken uit, het gaat over die koningen die tegenover het volk Israël ten strijde gaan. En met hun al hun legers, veel volk, zo talrijk als de zandkorrels die aan de oever van de zee zijn. En zeer veel paarden en wagens. En al deze koningen verzamelden zich en ze kwamen en sloegen gezamenlijk hun kamp op bij de wateren van Merom om tegen Israël te strijden. En wat zegt de Heere tegen Jozua? Wees niet bevreesd voor hen. Want morgen om deze tijd zal ik hen allen als gesneuvelden overgeven voor de ogen van Israël. En dan vers 8. En de Heere gaf hen in de hand van Israël en zij versloegen hen. Nota bene, we zitten in 1 Samuel 13. In 1 Samuel 14 gaat de zoon van Saul, Jonathan, een godvruchtige jonge man, met zijn wapendrager ten strijde tegen een hele wachtpost van Filistijnen. 20 man sterk. 2 tegen 20. En ze verslaan hen omdat ze vertrouwen op God. Jij en God zijn altijd de meerderheid. Het maakt niet zoveel uit of je sterk of zwak bent. Want jouw zwakheid met Gods kracht is altijd een formule, is een recept voor overwinning. De tweede keer dat dezezelfde zinsnede voorkomt in het Oude Testament is in een heel bekend verhaal. Het verhaal van Gideon. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Gideon die had ook te maken met een enorm leger. En er waren duizenden Israëlieten die kwamen om te vechten en God zei, het zijn er te veel. En iedereen die bang was, die mocht naar huis gaan en toen zei God, het zijn er nog te veel. En toen moesten ze gaan drinken en de mannen die zich helemaal vooroverbogen en als een hond als het ware direct uit de beek dronken, die werden afgescheiden van de mensen die met hun hand zo het water naar hun mond brachten. Uiteindelijk werd één groep naar huis gestuurd en de groep die overblijft was 300 mensen tegen een zee van soldaten. Dan lezen we in Richteren 7 en Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal, zo talrijk als sprinkhanen en hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. En zo bliezen de drie groepen, 100 man, in drie groepen, op de bazuinen en brakende kruiken. Ze hadden een kruik, een fakkel en een bazuin. En ze braken die kruiken, ze toonden hun fakkels en ze bliezen op die bazuinen. En toen kwam er zo een chaos in het kamp, in het vijandige kamp, dat ze eigenlijk elkaar bestreden en om zeep hielpen. En er kwam een grote overwinning. Lieve mensen, wij moeten niet geïntimideerd zijn door grote, overweldigende vijanden in ons leven. We zijn niet geroepen tot angst. Situaties die onmogelijk lijken, die groter lijken dan ons. Want jij en God vormen altijd de meerderheid. En door Gods kracht maakt het niet uit of je sterk of zwak bent, of je met velen of met weinigen bent, of wij nou een grote of een kleine gemeente zijn, of jou lang of kort met de Heer wandelt, jij en de Heer zijn meer dan adequaat, bekwaam om de overwinning te behalen over elke vijand in ons leven. Maar Saul gaf toe aan angst. Hij keek alleen naar de menselijke factor. Zijn leger werd kleiner en kleiner. Hij keek niet naar de geestelijke factor. Hij keek niet naar God. Hij bracht God niet in de situatie. En daarom handelde hij uit ongeloof, uit ongehoorzaamheid. En trok hij naar zich toe wat niet geoorloofd was. En dan komt Samuel inderdaad opdagen. Terwijl Saul midden in zijn offers zat, komt Samuel ter plekke. En Saul gaat naar hem toe. En dan zegt Samuel, wat hebt u gedaan? Oei. Saul ziet de blik van Samuel, hoort de toon van zijn stem en begrijpt drommels goed wat hij verkeerd heeft gedaan. Maar net zoals zijn overgrootvader Adam, weet hij heel goed de schuld bij een ander te leggen. Weet je nog, Adam die zei, ja, het is die vrouw die u mij gegeven hebt. En Saul zei, ja, het is het volk. Zij begonnen zich te zij waren niet gecommitteerd. Zij begonnen te verdwijnen, te verspreiden. Ja, en Samuel, het is jouw schuld. Jij was niet op tijd. Als jij eerder was geweest, had ik dit niet gedaan. En hoe goed zijn ook wij niet in het leggen van de schuld bij alles en iedereen. We hebben altijd wel een excuus. We hebben altijd wel een smoes. We hebben altijd wel een reden om niet te gehoorzamen. Weet je, in elke omstandigheid, in elke keuze die je maakt, kan je een reden verzinnen om het niet te doen. Bij elke keuze van gehoorzaamheid aan God kan je meerdere redenen verzinnen waarom het niet zou moeten voor jou of in jouw situatie. Jij bent een uitzondering. Of die mensen zijn het schuld. En dan zegt hij schijnheilig in vers 12, ik heb mezelf gedwongen. Ik moest het maar doen. Ik wilde het eigenlijk niet. Ik moest mezelf toe dwingen. Saul zit eigenlijk vol zelfrechtvaardiging. Hij praat het allemaal goed. Maar Samuel prikt er doorheen. Er is nooit een reden om ongehoorzaam te zijn. Er is nooit een goede reden om ongehoorzaam te zijn. Samuel zegt tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heere uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Het ligt bij jou, Saul. Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen keuzes. En daar zitten consequenties aan vast. Het koningschap wordt van jou weggenomen. Gehoorzaamheid brengt zegen, maar ongehoorzaamheid brengt altijd negatieve consequenties in ons leven. Laat je niet beetnemen. Ongehoorzaamheid brengt altijd negatieve consequenties in je leven. Misschien niet altijd gelijk. Net zoals wanneer je gehoorzaamt, het misschien niet altijd gelijk positieve consequenties brengt. Maar reken er maar op dat God het bijhoudt en hij voor je zorgt. En wat een mens zaait, zal hij oogsten. Saul had volharding nodig en gehoorzaamheid. Hij toonde een beetje gehoorzaamheid, eventjes, maar uiteindelijk was er een kantelpunt in zijn hart. Ook wij hebben volharding nodig. Het is niet zo moeilijk om heel even te gehoorzamen. Wat moeilijk is, is om te volharden in gehoorzaamheid. Om het vol te houden. Om het door te zetten. Om het niet op te geven. Ook in moeilijke omstandigheden. De Heer trouw te zijn. Hebreeën 12 zegt, laten ook wij, nu wij door zo'n grote menigte van getuigen omringd worden, mensen uit het Oude Testament, Hebreeën hoofdstuk 11, de helden van het geloof, die ook de wedloop hebben afgemaakt, laten wij alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt afleggen. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Met volharding, lieve mensen, zet door. Tot de eindstreep. Er is een boek, een beetje een klassieker in de Engelse taal, door Eugene Peterson geschreven. Eugene Peterson heeft ook een eigen Bijbelvertaling gemaakt. Ik sta niet achter alles wat hij ooit gezegd heeft, maar ik vind de titel van zijn boek zo mooi. Dit is zijn definitie van discipelschap. A long obedience in the same direction. Een lange gehoorzaamheid in dezelfde richting. En hij schrijft dat boek, met, dat is de titel, een lange gehoorzaamheid in dezelfde richting. En dan deze subtitel, discipelschap in een ogenblikkelijke samenleving. Waar alles instant is. Alles onmiddellijk geleverd moet worden. Hè? Als Google een halve seconde nodig heeft om jouw zoekresultaten op het scherm te brengen, dan zitten we al ongeduldig te kijken. Wat is het, een langzame computer, zeg. En we zitten te mopperen en te klagen over die machine. Alles is ogenblikkelijk vandaag. Alles moet direct geleverd worden. Alles moet de volgende dag in een mooi pakketje op de stoep bij de voordeur aangeleverd worden. En in onze instant samenleving, in onze ogenblikkelijke samenleving, nodigt Eugene Peterson ons uit om lang gehoorzaam te zijn in dezelfde richting. De tweede les die we leren van Saul is niet alleen dat we moeten volharden in gehoorzaamheid, maar ook dat we volledig gehoorzaam moeten zijn. In hoofdstuk 15 hebben we weer een situatie. Samuel komt met de boodschap. Weet je wat? Ik denk dat ik hier dat ik dit punt bewaar voor de volgende keer. Want anders ga ik er te snel doorheen. Ik denk dat ik de preek hierbij hou. En dat we de volgende keer het tweede punt pakken. Het is sowieso warm en ik heb hier wat tijd voor nodig. Hier kan ik niet snel doorheen gaan. Goed. We gaan even landen hier. Leef jij in gehoorzaamheid aan God? Ben je ervan overtuigd dat God het beste met jou voor heeft? Als hij jou dingen vraagt. En ben jij iemand die volhardt in gehoorzaamheid, ook als het moeilijk wordt? Als je lang moet wachten. De Heer wil jou zegenen. Er is een diepe zegen in het volharden. Misschien zit jij op een punt in de marathon waarin je spieren aan het verzuren zijn, bij wijze van spreken. Waarin volharding moeilijk is. Waarin je eigenlijk wilt opgeven. Wanneer je langs de kant van de weg wil gaan zitten en zeggen, wat heeft het allemaal voor nut? De Heer wil jou helpen. Hij wil jou bemoedigen. Hij gaat met je mee. En zo nodig draagt hij je. Hij wil jou over die eindstreep brengen. En hij heeft de wedloop al voor ons gelopen. Dat lezen we ook in Hebreeën 12. Hou je ogen gericht op de Heer Jezus. Die voor de vreugde die voor hem lag, de schande van het kruis verdragen heeft. Hij weet wat het is om in verleiding te zijn, om te willen opgeven, om het gevoel te hebben dat je meer op je bord krijgt momenteel dan dat je aan kan. En dank God voor die momenten, want het geeft ons heerlijke gelegenheid om naar Hem te gaan. En te smeken, Heere God, ik wil trouw blijven. Maar Heer, als U het niet doet, als U mij niet helpt, als U niet de kracht geeft, niet alleen elke dag, gewoon elke stap. Elke keer als ik mijn been optil en de volgende stap plaats. Heer, heb ik u nodig. Genade, 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 genade. Is ons gebed gewoon bij elke stap. De Heer is jou nabij. Hij wil jou vleugels als van arenden geven. Hij wil jouw jeugd vernieuwen. Zodat je niet moe wordt in de strijd, in de race en de wedloop. Roep hem vanmiddag aan. En vind nieuwe kracht. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel. Wij belijden opnieuw dat we zwak zijn in onze gehoorzaamheid. We willen zo graag autonoom zijn. We willen zelf achter het stuur zitten. Zelf de teugels in handen houden. We willen wel adviezen van u. Maar een gebod vinden we zo moeilijk. We zijn van nature zo opstandig. Eigenwijs. Weten het wel beter. Zelfs beter dan de God die ons gemaakt heeft. De Almachtige. Hij die alle wijsheid in pacht heeft. Daar twijfelen we aan. Om ons eigen kleine nietige brein. En ons wispelturige hart. Alle gezag in ons leven en in onze keuzemaking te geven. Heer, help ons vandaag om onze gehoorzaamheid aan u opnieuw te vernieuwen. Te zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In Jezus' naam. Amen.